Shabbat shalom shamar. Boker tof, wilde olijftak. Want we zijn tenslotte allemaal geënt op de edele olijfboom. Zoals we kunnen lezen.
Zal ik het licht
uit
doen?
Ja, doe maar lekker het licht uit. Het gaat om de plaatjes. Romeinen 11, 17 en 18, daar kan je dat lezen. Dat we geënt zijn op de edele olijfboom. Laten we beginnen met gebed. Lieve Vader in de hemel, dank u wel dat we hier bij Shamar samen mogen komen om u alle lof toe te zingen en uw naam groot te maken. U Vader, Zoon en Heilige Geest, één enige God in eeuwigheid. Open onze ogen, zodat wij bij u mogen pleiten voor onze oudere broeder Israël. Geef toch, Heer, dat u zich aan hen openbaar maakt, bekend maakt, zodat zij instrumenten in uw hand zullen zijn om de tikkun olam, de zegen, het herstel van de wereld te zijn. En dat alles vragen wij u. In de naam van Yeshua HaMashiach. Amen. Ik begin gelijk maar in de taal van onze Creator. Baruch haba b'shem Adonai. Gezegend is hij die komt in de naam des Heren. En ik denk dat we hier allemaal op dit moment zijn in de naam van de Heer. Amen. Alles wijst op de komst van Jezus. Als koning der koningen en heer der heerscharen. Als je weet, kan je zien. Als je het begrijpt in je hoofd, dan zakt het vanzelf naar je hart. Dan gaat je hart kloppen. En dan zakt het vanzelf naar je handen, dan willen je handen iets doen. Dan ga je wapperen met je handen. Hoofd, hart, handen. Ik zou het fantastisch vinden wanneer jullie allemaal het mysterie van Israël zal begrijpen. Niet zoals die man die in de gemeente na de preek bij de predikant komt en die zegt tegen de predikant: u bent veel intelligenter dan Einstein. En de predikant die zegt van: oh, nou, u vleit me geweldig. Maar waarom vergelijkt u me in hemelsnaam met Einstein? En de man antwoordt: nou, slechts zes mensen in de hele wereld begrepen de theorieën van Einstein. Maar die theorieën van u, die begrijpt niemand. Eerste vraag. Kunnen we er zeker van zijn dat een God bestaat? Stel dat God een speciale getuige van zijn bestaan in de wereldgeschiedenis van de mensheid heeft gecreëerd. Stel dat deze getuige een koninkrijk, een natie of een volk is. Zou die getuige dan niet heel anders moeten zijn dan alle anderen? Zou die zich niet moeten onderscheiden? Zou die niet een oneindigheid moeten hebben? Die getuige zou kenmerken van een eeuwigheidswaarde en dat zou die moeten kunnen dragen, zelfs als de wereld eromheen helemaal verandert. Zou het bewijs van zo'n oneindigheid bestaan niet de wetten van de hele geschiedenis verloochenen? Zou zo'n volk bestaan? Ja, het Joodse volk en ook het land Israël. Hun voortdurende aanwezigheid op aarde is een getuigenis en het is ook een mysterie. Hun bestaan verwerpt alle wereldse wetmatigheid. Hun bestaan is volgens alle berekeningen onmogelijk. In de oudheid leefden ze tussen de Assyriërs, de Babyloniërs, de Filistijnen, de Hittieten, Amorieten, Kanaïeten, Parasieten, om er maar een paar te noemen. Maar die beschavingen bestaan niet meer. Ze zijn alle totaal verdwenen. Als je wat van hun verdwenen culturen wilt zien en bewonderen, dan moet je naar de gerenommeerde musea gaan. En dan zie je slechts de schaduw van wat ze ooit waren. De toonaangevende grootmachten van de antieke wereld zijn verdwenen in het stof van de aarde. Maar het Joodse volk is niet verdwenen. Maar heeft stand gehouden. Je kunt hen ook in de musea van de wereld vinden, maar dan door de zalen wandelend. Langs de steenreliefs van hen waar zij ooit door onderdrukt werden. Zij zijn getuigen van het opkomen van de wereldrijken, van deze aarde, en zij zagen ook hun verval. Tegen alle logica in, zijn zij nog steeds op het wereldtoneel. Tegen alle wetten van de wereld, zijn ze nu nog net zo levend als toen. Zij zijn een eeuwig volk, een mysterie. En wat is het mysterie van hun bestaan? De eeuwige, de God van Israël. Zij bestaan omdat hij bestaat. Hij maakt een eeuwigdurend verbond met Abraham en alle nakomelingen na hem. En hij gaf hem en al zijn nakomelingen een eeuwigdurend bezit. Het land Kanaan. Dat kan je vinden in Genesis 17 vers 1 tot 8. Zij zijn het eeuwige volk, omdat zij de getuigen en een reflectie zijn van de eeuwige. En dat is precies wat het woord Zionist betekent. Het is niet een scheldwoord, maar iets om jaloers op te worden. De betekenis van Zionist is een afspiegeling van de eeuwige, de almachtige. Een afspiegeling van de eeuwige, de almachtige. Zo wil ik best genoemd worden, als ik het waard zou zijn. Dat wat van God is, verdwijnt niet, maar blijft bestaan. En alle die aan hem vasthouden, aan zijn woord, zijn liefde, zijn volk, bouwend op het fundament van de apostelen en de profeten, met Jezus zelf als de hoeksteen, worden zelf ook eeuwig. Te lezen in Efesiërs 2, vers 11 tot 22. En daar wil ik het vanmorgen met u over hebben. Het is al zichtbaar in de naam Yeshua. Hij is de redder, de verlosser van alle volkeren. De vorige keer dat ik hier mocht spreken, hebben we gezien dat Yahweh's innige wens is dat wij, Yeshua, wij zijn een deel, de volkeren van de wereld, en ons opponent Israël, samen één volk worden door de Ein achter Yeshua. En de Ein staat voor Am Israël. Het volk Israël, samen in Yeshua zijn we dan één, een gat. Zoals een man en een vrouw alleen samen één kunnen zijn, een gat. Alleen samen kunnen we de volle betekenis van Yeshua zijn. En nu zullen we dat mysterie gaan bestuderen. Dat Yeshua en zijn volk ook één zijn. Israël is Gods eerstgeboren zoon. En Yeshua is zijn enige geboren zoon. En de overeenkomst tussen Yeshua en Israël zijn verbluffend. God zegt, Israël is mijn oogappel. Je kunt het terugvinden in Deuteronomium 32 vers 9 en 10 en Zacharia 2 vers 8 en 9. Het oog is het meest ingenieuze, complexe instrument van het menselijk lichaam. De meest geavanceerde camera heeft slechts 80 megapixels. Het oog heeft 576 megapixels. Dat is ruim 7 keer zoveel. Maar het oog is ook het meest kwetsbare orgaan. Het meest kwetsbare van het menselijk lichaam. Denkt u maar aan een zandkorreltje in uw oog. Je doet alles om er vanaf te komen, want het is niet te verdragen. Als God wordt aangevallen, is hij daar ook het meest gevoelig. Als hij in het oog geraakt wordt. Zijn oogappel. In het Hebreeuws is het woord ooglid semora. Maar dat betekent ook behoeder. Zoals een ooglid de oogappel beschermt, is God de behoeder van zijn oogappel. Satan, en dat is de Hebreeuwse naam voor de tegenstander, is de grote vernietiger. Maar hij kan God geen kwaad doen. Sinds zijn bestaan is zijn doel om Gods oogappel, de Joden, te vernietigen. En de komst van de Joodse Mashiach te voorkomen. Of op zijn minst zo ver mogelijk en zo lang mogelijk uit te stellen. In Satans pogingen hen te vernietigen, gebruikte hij en gebruikt al deze mensen en deze naties. Het gaat allemaal om het kruis en het kruispunt. Nu, dit is letterlijk cruciaal om te begrijpen. Er is een horizontale relatie tussen God en mens. Israël bestaat om een getuige te zijn en een bewijs van Gods bestaan. Israël bestaat om een getuige te zijn en een bewijs van Gods bestaan. Keizer Friedrich Wilhelm II van Pruisen, die vroeg eens een keer spottend aan zijn lijfarts van: noem eens één bewijs dat God bestaat. En zijn arts antwoordde: het Joodse volk, sire. God offerde zijn enige geboren zoon om alle volken van de wereld te zegenen. Yeshua is geboren als Jood uit een Joods volk. Yeshua is Gods enige geboren zoon en Israël Gods eerstgeboren zoon. Zoals God sprak tot Farao in Exodus 4. Israël is mijn eerstgeboren zoon. En Hosea 11 vers 1. En uit Egypte riep ik mijn zoon. Dan is er een verticale relatie tussen hemel en aarde. Hoe meer God en zijn woord worden ontkend. Nee, laat ik het anders zeggen. Ik begin met te zeggen: Israël bestaat om een brug te zijn tussen hemel en aarde. Het staat hier op het scherm. Israël bestaat om een brug te zijn tussen hemel en aarde. En hoe meer God en zijn woord worden ontkend, hoe meer Israël en Jeruzalem negatief in het middelpunt staat en zelfs het probleem van de wereld genoemd worden. De haat is niet zozeer tegen Israël, maar tegen de God van Israël. Tegen Hashem. Daar komt het woord antisemitisme vandaan. Antisemitisme. Tegen God, tegen Hashem, tegen de naam. Dus Israël is het geestelijk obstakel op het kruispunt. Door die oorlog tegen God wordt deze brug, dat is Israël, constant aangevallen. Door die brug wordt Israël constant aangevallen. In de oorlog tegen God. Satan kan God geen pijn doen. Dus probeert hij te vernietigen wat het meest kwetsbaar is, zijn oogappel. En Gods doel met en handelen via het volk Israël te verhinderen. Het kruis is het centrale object, de verlossing van de mensheid. De rol van het uitverkoren volk speelt hier een grote rol. Tegelijkertijd zijn kruis en wederkomst van Yeshua het grootste obstakel voor Satan. Want zijn ondergang is daarmee getekend. En Satan is woest dat er zoveel van zijn pogingen al hebben gefaald. Misschien kennen jullie het boek van C.S. Lewis, de Screwtape Letters. Of in het Nederlands Brieven uit de Hel. Met het onderwerp: hoe zou de duivel denken? Vanuit Satan geredeneerd dus. Stel je voor dat jij Satan was. Wat zou je doen om je ondergang te voorkomen? Alle pogingen van Satan via Farao tot Haman en van Titus en Hadrianus tot Hitler konden niet de totale vernietiging van Gods oogappel bewerkstelligen. Bovendien kon hij Yeshua's eerste komst op aarde niet verhinderen. Plan A. Dood Jezus, als hij nog heel jong is. Voorkom zijn bestemming om de mensheid te redden, te verlossen. Maar Satans dienaar Herodes, die faalde. Toen hij alle jongens onder de 2 jaar in Bethlehem vermoordde. Dus beschuldig Yeshua van blasfemie, godslastering, in samenzwering met de Farizeeërs en gebruik de Romeinen om hem te executeren. Satans Romeinse en Joodse dienaren faalden opnieuw. Jezus werd weliswaar gedood, maar hij verrees uit het graf en hij leeft. Halleluja! Dus, plan B. Verhinder zijn tweede komst. Vernietig het Joodse volk, het zaad van Abraham, door middel van kruistochten en islam en inquisitie en pogroms en holocaust. Bezet het beloofde land. Golan, Gaza, Judea, Samaria. Verdeel Jeruzalem in oost en west. Omdat Zacharia 14 vers 4 ons zegt: op die dag zal hij zijn voeten op de Olijfberg zetten ten oosten van Jeruzalem. We lezen er wel eens overheen, maar dat staat er expliciet achter. Ten oosten van Jeruzalem. Maar als Oost-Jeruzalem bezet zou zijn door de islamhelpers van Satan, zou hij niet terugkomen naar de Olijfberg. Bovendien kunnen de Joden dan niet langer bidden bij de westelijke muur, oftewel klaagmuur. Want de hele oude stad ligt in het oosten van Jeruzalem. En uiteindelijk zouden ze dan verdwijnen. Het is nu al bijna zover gekomen dat de UNESCO, dat noemen we de intellectuele tak van de Verenigde Naties, al heeft bepaald dat de Tempelberg, inclusief de westelijke muur en het plein daarvoor, waar de Joden elke Shabbat naartoe komen om de koningin van de Shabbat te verwelkomen, dat dat nu al islamitisch en niet-Joods cultureel erfgoed genoemd wordt. Door de UNESCO. En dan kan Jezus, als de tempelberg bezet blijft, niet plaatsnemen in de nieuwe tempel op de troon van zijn vader David. Zoals al veel vaker geprofeteerd, de Joden komen terug naar het beloofde land. We zijn er getuigen van. Om de volken van de wereld te zegenen. De Tikkun Olam. Wij in onze generatie mogen voor het eerst na 1900 jaar... Ik stop hier eventjes. Voor het eerst in 1900 jaar. Na 1900 jaar niets. 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 Keert ineens een volk terug naar het land. Nee, corrigeer mezelf. Keert het volk, het uitverkoren volk, terug naar het beloofde land. En nu zijn wij er vandaag getuigen van. Knijp nu je arm in de arm van je buurman of buurvrouw. En zeg, we kunnen jaloers zijn op onszelf. Ja, doe het maar gewoon. We kunnen jaloers zijn op onszelf dat wij dit mee mogen maken. Dat wij getuigen zijn na 1900 jaar niets. Dat er iets gaat gebeuren. Dat Israël, het volk van God, terugkeert naar het beloofde land. Satans plan A werkte niet. Plan B zal niet werken. Dus plan C. Verblind de kerk. Strooi zand in haar ogen. We hebben gehoord wat zand kan doen met je ogen. We weten het allemaal. Zodat de kerk blind is. Satan heeft wel veel succes met de kerk. Gedurende alle eeuwen kon hij de kerk verblinden. Het begon al bij Origenes, die de originele teksten van het Hebreeuws met Grieks filosofisch allegorisch gedachtegoed verkrachtte. Vorige keer hebben we het gehad over Constantijn de Grote. 325, Concilie van Nicea. Bewust afgedwaald van wat Paulus beschreef als het zuivere geloof in de Joodse Yeshua. Door een vermenging van het christendom met afgoden en occulte symbolen. En dan niet te vergeten Augustinus en zelfs Luther. We moeten hier constateren dat de Semura, de behoeder van de oogappel, met verdriet de kerk verlaten heeft. En het zand kan vrijelijk in de ogen van de kerk gestrooid worden. Sinds het ontkennen van haar Joodse wortels is de kerk al vanaf de tweede eeuw in verval. De kerk verloor haar ware roeping door de vernietigende vervangingstheologie. De kerk is wanhopig ziek. Gelukkig geldt dat niet voor alle kerkenmensen. Begrijp me goed. Maar in doorsnee slaapt de kerk. Op het moment dat de niet-Joden het overnamen, werd er een incompleet evangelie gepredikt. En Yeshua werd losgescheurd van Israël. Het werd een beweging die zichzelf afzette tegen de Joden en tegen Israël. En Yeshua werd, zoals we de vorige keer gezien hebben, een Grieks-Romeinse, niet-Joodse Jezus Christus. Vergeef me, broeders en zusters van Shamar. Het is niet fijn om te concluderen dat het virus van het antisemitisme zijn oorsprong vindt in de kerk. Het is de bron en de aanmoediger. De vervangingstheologie is de wortel van al het christelijk kwaad. Het woord christendom kan je niet terugvinden in de Bijbel. De kerk heeft de Joodse Yeshua niet geopenbaard, maar verstopt, weggemoffeld. De kerk werd zelfs de beul van de bruid. Beste mensen, dit is geen veroordeling. En wie ben ik om de kerk te veroordelen? Maar het is wel een diagnose, zoals een arts kijkt naar zijn patiënt. Jezus is zo Joods als de Joden in de Shoah, in de Holocaust, op weg naar de gaskamers. En Paulus voorzag deze scheuring al en waarschuwde in Romeinen 11, vers 18. U draagt de wortel niet, maar de wortel draagt u. Hadden we maar geluisterd. Hadden we maar geluisterd. Satan weet dat deze rabbi, Yeshua, de zoon van God is. En hij en zijn demonische helper kennen de Bijbel beter dan wij. Zij kennen Gods plan met de wereld. En ze kennen het plan van God met de kerk. En met het volk, met zijn volk. En ze weten ook dat hun tijd opraakt, hun val nabij is. We lezen uit Matthäus 8, 28 en 29. En toen hij aan de overkant gekomen was, aan het land van de Gazarenen, kwamen twee mensen die door demonen bezeten waren hem tegemoet. Zij kwamen uit de grafspelonken en waren zeer gevaarlijk, zodat niemand langs die weg voorbij kon gaan. En zie, zij riepen, Jezus, Zoon van God, wat hebben we met u te maken? Bent u hier gekomen om ons te pijnigen voor de bestemde tijd? Twee dingen. Eén, hoewel die bezetenen heel geïsoleerd leefden, Gezera betekent land dat is afgesneden van het Joodse land. Dat is het heidense Decapolis. En niemand hen kon vertellen wat er gebeurde, wisten deze bezetenen dat Yeshua de Zoon van God is. Ten tweede, de demonen wisten dat er een moment zou komen dat zij zouden worden gepijnigd. Maar ze weten niet wanneer. En daarom vroegen ze, bent u hier gekomen om ons te pijnigen voor de bestemde tijd? En zie, de hele kudde varkens stortte in de steilte af in de zee en zij stierven in het water. In het meer met water. Nog niet in het meer van vuur en zwavel, zoals geschreven is in Openbaring 20, vers 10. En de duivel werd in de poel van vuur en zwavel geworpen, waar ook het beest en de valse profeet reeds zijn. En zij zullen dag en nacht gepijnigd worden in alle eeuwigheid. Voordat Yeshua op aarde kwam, was er een stilteperiode van 400 jaar. Zonder profeten. Een periode tussen de oude en de nieuwe geschriften. God had rond het jaar 430 voor Yeshua's geboorte voor het laatst gesproken tot Maleachi. Tussen haakjes, Maleachi is niet een naam. Het heeft een betekenis. Het betekent mijn boodschapper. Malach in het Hebreeuws is engel. Maleachi is mijn engel, mijn boodschapper. Dus na Maleachi waren er geen profeten meer. De omstandigheden in het land en het volk waren bar en boos. Jeruzalem was nog steeds verlaten. De tempel was klein en de mensen waren wanhopig. Degenen die terugkeerden uit Babylon waren voornamelijk mannen en er waren niet veel vrouwen. Wat was het gevolg? Huwelijken met heidense volken en overspel. Als je niet trouw aan God bent, waarom zou je dan trouw aan je man of je vrouw moeten zijn? Ze zeiden, God houdt niet meer van ons, dus we hebben ook gestopt van hem te houden. Hem lief te hebben. Hij beloont ons niet als we goed leven, nog straft hij ons om onze slechte daden. Wat maakt het allemaal uit? En de priesters voerden heel beroepsmatig en in sleur hun ceremonies uit en totaal zonder enige motivatie. Oorstrelende preken. Om de mens te behagen in plaats van God te vrezen. Geen tiende, geen oprechte offerandes, occulte praktijken en met verschillende maten meten. Dus een verloren geloof en het verbond van de wet verbroken. Een volk zonder God wordt geleid door egoïsme, door trots, door macht en door geweld. Dus God verloor zijn diepe gevoelens voor zijn volk en hij sprak niet meer gedurende 400 jaar. Maar God zegt altijd, kom bij mij terug en ik kom naar jou. Amen. Gods laatste woord echter in Maleachi is vloek. Anders kom ik en sla het land met een vloek. Hetzelfde woord voor vloek is te vinden in Jesaja 24 vers 6. Daarvoor verteert de vloek het land en moeten de inwoners boeten. In het Hebreeuws ki Allah achla ha'aretz. Ki Allah achla ha'aretz. Zie hier het woord Allah. In het Hebreeuws is Allah het woord voor vloek. Vergelijk de tijd van Maleachi is met Romeinen 1, de versen 24 tot 32. Ik ga ze omwille van de tijd nu niet allemaal voorlezen. Maar doe dat thuis eens. 1 Korintiërs 6, 12 tot 16. 2 Timotheus 3, 1 tot 5. En hoofdstuk 4, 3 en 4. En constateer dat de wereld vandaag precies in dezelfde situatie verkeert. Dus geen profeten of leiderschap in die 400 jaar na Maleachi. Waarom zou God zo lang wachten om zijn belofte omtrent de komst van de Mashiach in vervulling te laten gaan? Waarom deze lange tussenpoze? En gebeurde er dan helemaal niets? Nee, God was hard bezig de wereld voor te bereiden voor de uitvoering van zijn belofte. Het antwoord vinden we in Galaten 4 vers 4. Maar toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God zijn zoon uit. In de tussentijd maakte hij de wereld klaar door de overheersing van de Grieken en de Romeinen. Hij gebruikte de vijanden van het Joodse volk om hen klaar te maken voor het ontvangen van de Messias. Zodat de Griekse taal de gemeenschappelijke wereldtaal zou zijn. Dus gemakkelijke communicatie op drie verschillende continenten. En God gebruikte de Romeinse bezetting voor alle netwerken van wegen, waar de Romeinen supergoed in waren, om deze drie continenten makkelijk te kunnen bereizen op een hele efficiënte manier. En dat was allemaal nodig om het evangelie snel en trefzeker door de toenmalige wereld te verspreiden. Ten slotte maakte God het Joodse volk er rijp voor, door hoop en verlangen aan te wakkeren, waardoor ze weer verwachtingsvol uitkeken naar hun Mashiach. Gods belofte aan Israël was dus niet vergeten. De stilte werd uiteindelijk verbroken door een zeer oude priester met de naam Zacharias, die lang geleden getrouwd was met zijn vrouw Elisabeth en de tijd had hun jeugd en ook hun droom om een kind te krijgen weggetikt. Maar toen Zacharias zijn priesterlijke taak in de tempel uitvoerde, verscheen de engel van God aan hem en hij vertelde dat Elisabeth, ondanks haar hoge leeftijd, alsnog een kind zou krijgen. Maar achter hun beide namen gaat een geheimenis schuil. In het Hebreeuws hebben namen altijd een betekenis, soms een profetie en soms zelfs de karaktereigenschap van de drager van die naam. Door deze namen te vergrieksen of te verlatijniseren, als dat het goede woord is, ging de betekenis hiervan, van die hele vertaling, van ons in onze Bijbels verloren. Zachariah is de Hebreeuwse naam voor Sigaria, of Sigaria is de Hebreeuwse naam voor Zacharia, moet ik zeggen. Dat betekent, God heeft zich herinnerd. En Elisabeths Hebreeuwse naam was Elisheva, de eed van God. Dus verbonden door hun huwelijk ontstond er een profetische boodschap. God heeft zich herinnerd, de eed van God. God heeft zich herinnerd, de eed van God. Een teken aan Israël dat God zijn belofte niet vergeten was. maar op het punt stond die in vervulling te laten gaan. Door de geboorte van hun zoon. Johanan. Johannes de Doper. En wat betekent Johanan? De genade van God. Dus, de geboorte van de genade van God komt voort uit Gods herinnering van zijn eed. De genade van verlossing. En Zicharia prees de Heer dat hij zich zijn heilig verbond herinnerde, de eed die hij aan Abraham, onze vader, gezworen heeft, staat in Lucas 1, vers 72 en 73. Vergeet dus nooit dat hoe lang het ook duurt, of het nou momenten of eeuwen zijn, God vergeet nooit zijn belofte. Hij houdt zich altijd aan zijn woord. Juist in het gebrokene, juist in het onvruchtbare, juist in het onmogelijke, wordt Gods genade geboren. En de engel Gabriël verscheen ook aan een Joods meisje met de naam Miriam. Een dochter van Israël die werd uitgekozen door de God van Abraham, Isaac en Jacob om de moeder van Yeshua te worden. En ze werd overschaduwd door de Heilige Geest en Yeshua werd geboren. In Yeshua worden God en Israël één. Een gat. Zodat Israël Gods koninkrijk kan binnengaan als zijn bruid. In Yeshua worden God en Israël één, zodat Israël Gods koninkrijk kan binnengaan als zijn bruid. Lucas 1, vers 31. En zie, u zult zwanger worden en een zoon baren, en u zult hem de naam Jezus geven. Hij zal groot zijn en de zoon van de Allerhoogste genoemd worden. Nou, dit eerste deel van die profetie, die is uitgekomen. Maar het gaat verder. En God de Heer zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal over het huis van Jacob koning zijn. Hoe lang? Tot in eeuwigheid. En aan zijn koninkrijk zal geen einde komen. Maar dit tweede gedeelte ligt nog in de toekomst. Vaak wordt de middelste, die rode tekst, wordt die weggelaten in de kerk. Hij wordt uitgegumd uit de Heilige Schrift, als het ware, overgeslagen als dit evangelie voorgelezen wordt. Want dat is het probleem van de kerk met haar vervangingstheologie. De vroege kerk verliet de Joodse entiteit en nam een andere weg door die te transformeren in christendom. En de kerk zei, de Joden hebben afgedaan, de kerk is het nieuwe Israël, Jeruzalem is de hemel en de zegeningen zijn voor de kerk en de vloek in de Bijbel zijn voor de Joden, omdat ze Jezus vermoord hebben. Ze weten geen raad met hij zal zitten op de troon van zijn vader David en regeren over het huis van Jacob. Waar stond die troon van David? Jeruzalem. Wat is het huis van Jacob? Israël. Dit gedeelte van de nieuwe geschriften gaat over een eeuwigdurende toekomst van het Joodse volk. En dat past niet in de vervangingstheologie. We gaan nog een stapje verder, oké? Zijn jullie nog wakker? Gelukkig. God opende de deur naar het nieuwe verbond. Voor wie? Voor het huis van Israël en voor het huis van Juda. Ja, jullie horen het goed. Het nieuwe verbond is gemaakt voor het huis van Israël en het huis van Juda. Ik kan het nalezen in Jeremia 31, vers 31. Maar hoe kon na een gat van 400 jaar stilte de overgang, de overbrugging van het oude naar het nieuwe verbond plaatsvinden? Een soort aflossing van de wacht, een soort overdragen van de fakkel, een overdracht, een zegen van het oude priesterambt naar het nieuwe, van Aaron over op Mashiach. De hoge priester en de andere priesters in die tijd, die waren corrupt en ze beraadslaagden de dood van Yeshua. Maar stel dat er iemand meer was dan Caiaphas, de hoge priester. Iemand die de priesters beter vertegenwoordigde dan de ander. Wie? Malachi profeteerde dat er een Elia zou komen. Johanan, bijgenaamd de Doper. Geboren uit geslacht van Aaron, de enige priester in de geschiedenis waarvan de geboorte was aangekondigd door een engel, en nog wel in het heiligdom van de priesters, in het heilige van de tempel en gedurende een priesterlijke dienst. En wat was de hoogste verantwoordelijkheid voor de hoge priester? Om op Yom Kippur het volk te reinigen van haar zonde. En wat deed Jochanan in de Jordaan? Dopen om hen van hun zonde te reinigen. Hij was de puurste, de heiligste van Israëls priesters. De zuiverste, de waardigste vertegenwoordiger van het Aaronitisch priesterschap. Dus het werk van de Mashiach op aarde en zijn hoge priesterlijk ambt is aangekondigd en in werking gezet door Jochanan. Moet u zich eens voorstellen. Als de twee priesters in het water van de Jordaan staan. De twee priesters van de twee verbonden. Van aangezicht tot aangezicht. En dan getuigt het oude priesterambt van het nieuwe en verklaart het nieuwe groter. Het Aaronitische priesterambt begon met water toen Mozes Aaron ter reiniging waste met water. En nu opnieuw begint het nieuwe priesterambt met water als Aaron in de vorm van Jochanan, in de persoon van Jochanan, Yeshua onderdompelt in het water van de Jordaan. Zoals geschreven in Matthäus 3, 13 tot 17. En nadat Jezus gedoopt was, kwam hij meteen op uit het water en zie, de hemelen werden voor hem geopend. En hij zag de geest van God als een duif neerdalen en op zich komen. En zie, een stem uit de hemelen zei, dit is mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb. Tussen haakjes, hebben jullie wel eens over nagedacht? Waarom een duif? Waarom een duif? Waarom niet een adelaar? Beeld van een profeet. Koning onder de vogels. Die hoger vliegt dan elke andere vogel. Waarom geen duif? Een duif, en dat is een biologisch wonder, is het enige dier in de schepping dat geen gal heeft. Ik heb het nagevraagd bij een hoogleraar biologie in Utrecht. En die bevestigde dat. En zo werd de fakkel doorgegeven. De kosmische wisseling van de wacht is gedaan. Het priesterambt van de Mashiach begint, zodat wij gered kunnen worden. Halleluja. En nou is het bijzonder dat Kees vanmorgen dit schriftgedeelte begon te lezen. Want daar wilde ik het ook net over hebben. Dus toeval bestaat niet, hè? Yeshua kondigde zijn bediening aan op aarde toen hij voor de eerste keer in de synagoge in Nazareth las uit de boekrol van Jesaja 61. Lucas schrijft in zijn hoofdstuk 4 vanaf vers 16, en hij kwam in Nazareth waar hij opgevoed was en ging naar zijn gewoonte op de dag van de Shabbat naar de synagoge en hij stond op om te lezen en aan hem werd het boek van de profeet Jesaja gegeven. En toen hij het boek had opengedaan, vond hij de plaats waar geschreven stond, de geest van de Heer is op mij, omdat hij mij heeft gezalfd. En Kees heeft het allemaal genoemd. Hij heeft mij gezonden om aan de armen het evangelie te verkondigen, om te genezen wie gebroken zijn van hart, om aan de gevangenen vrijlating te prediken, en aan blinden het gezichtsvermogen, om verslagenen de weg te zenden in vrijheid, om het jaar van het welbehagen van de Heer te prediken. En toen hij het boek dicht gedaan had en aan de dienaar teruggegeven, ging hij zitten. En de ogen van allen in de synagoge waren op hem gevestigd en hij begon tegen hen te zeggen, heden is deze schrift in uw oren in vervulling gegaan. Maar nou heb ik een vraag. Is het u wel eens opgevallen dat Yeshua stopt met lezen midden in een zin? Want als je de passage van Jesaja 61 leest, om uit te roepen het jaar van het welbehagen van de Heer, precies zoals Kees ook eindigde, komen er eigenlijk nog een paar woorden na, die Yeshua niet leest. Namelijk, en de dag van de wraak van onze God. Yeshua wist van dat we dat moment nog niet hebben bereikt. De dag van het oordeel, de dag van vergelding. Op dit moment ligt dat nog in de toekomst. Tijdens de drie volgende jaren doet Yeshua vele wonderen als teken van het koninkrijk. We weten van alle genezingen, van de doven, de blinden, de lammen, de kreupelen. We weten van zijn macht over de natuur, het bedwingen van de golven en de storm. We weten van de mensen die uit de dood liet opstaan. En we weten dat hij moest lijden en sterven voor onze zonden. En de demonen konden Jezus niet stoppen op zijn weg naar het kruis. De profetie van Zacharia zegt in hoofdstuk 9, vers 9. Zie, uw koning zal komen, rechtvaardig als een heiland, arm rijdend op een ezel. En ook hier weer plotseling een toekomstbeeld, wat nog moet geschieden. Zijn heerschappij zal zijn van zee tot zee, van de rivier de Eufraat tot aan het einde der aarde. Het eerste deel van Zacharia's profetie werd werkelijkheid in Johannes 12, vers 12 tot 15. Toen de volgende dag een grote menigte die naar het feest van Pesach gekomen was, hoorde dat Jezus naar Jeruzalem kwam, namen zij takken van palmbomen en gingen de stad uit hem tegemoet. En de Romeinen kenden natuurlijk die triomftochten van keizers en generaals, de overwinnaars van vele volkeren. Ze kenden dat maar al te goed. In een oogverblindende kolonne met centurions, hoog te paard, goed bewapende legioenen en cohorten, gevolgd door tentenmakers en waterdragers en kooplui en slaven. Maar nu zagen ze Pilatus en de Romeinse soldaten een hele andere triomftocht de stad naderen. Bijna vijandig. Een koning naderde en velen die zijn wonderen hadden gezien en zelfs mensen die uit de dood opgewekt waren, stroomden achter hem aan. De bevolking verwachtte van deze wonderdoener een opstand voor het Romeinse gezag. En ze riepen Hosanna. Op zijn Hebreeuws, Hosanna. Hosanna betekent red, verlos. Na betekent alstublieft. Red ons van de Romeinen. Daarom was Yeshua voor Pilatus een bedreiging. En zij riepen Baruch haba b'shem Adonai. Gezegend is hij die komt in de naam des Heren. De koning van Israël, zoals geschreven, wees niet bevreesd, dochter van Sion. Zie, uw koning komt zittend op een veulen van een ezelin. In tegenstelling tot een paard, dat is het symbool van oorlog, kwam Yeshua op een ezel, symbool van vrede. Maar het volk had het niet begrepen. 15 eeuwen later probeerde Satan Jezus' tweede komst te voorkomen door het dichtmetselen van diezelfde oostelijke poort, oftewel gouden poort, de Sha'ar HaRachamim. De poort van genade betekent dat. Afgesloten in 1541 door Sultan Suleiman, de prachtlievende noemde hij zichzelf. Om te voorkomen dat de koning van de Joden, zoals geprofeteerd, de stad opnieuw zou ingaan. En een begraafplaats werd ervoor aangelegd, zodat geen enkele Jood zich zou bevuilen om zo naar die poort te lopen. Want dan zouden ze onrein worden. En dit is ook geprofeteerd voor de toekomst, maar nu door Ezechiël 44, de versen 1 en 2. Toen bracht hij mij terug via de gouden poort, het buitenste heiligdom, die naar het oosten gekeerd was, dus die gouden poort richting de Olijfberg, waar de Shechina-glorie ook weer terug zal keren. En de Heer zei tegen mij, en die poort die was gesloten door Sultan Suleiman, en de Heer zei tegen mij, deze poort moet gesloten blijven, hij mag niet geopend worden en niemand mag er door binnen gaan, want de Heer, de God van Israël, Yeshua, is er door binnen gekomen. Daarom moet hij gesloten blijven. Want de vorst Yeshua, wat dat betreft, in de toekomst, via de voorhal van de poort mag hij binnenkomen en via diezelfde weg naar buiten gaan. Maar nu, op een ezel gezeten. In Lucas 19, Vers 41 en 42. Toen hij dichtbij kwam en de stad zag, weende hij over haar. Hij zei, och, dat u toch op deze dag zou onderkennen, zou begrijpen wat tot uw vrede dient. Nu echter is het verborgen voor uw ogen. En als er iets verborgen is voor je ogen, dan kan je het niet zien. En daarom weende Yeshua. Hij kijkt veel verder voorbij het juichende volk om hem heen. Want er zullen dagen over u komen, staat in Lucas 19, over Jeruzalem, dat uw vijanden een wal rondom u zullen opwerpen, u zullen omsingelen en u van alle kanten in het nauw zullen brengen. En zij zullen u met de grond gelijk maken en uw kinderen verpletteren. Ook zullen zij in u geen steen op de andere laten, omdat het tijdstip waarop er naar u omgezien werd, omdat u dat niet erkend heeft, onderkend heeft. En zo gebeurde het. Niet alleen in 70 na Christus. 1,1 miljoen doden tot gevolg. Waaronder, dat vergeten we wel eens, een heleboel nieuwe christenen, volgelingen van Yeshua, die ook toen gedood werden, want die woonden in Jeruzalem. En ook een tweede keer, 135 na Christus, tijdens de opstand van Bar Kochba, werd Jeruzalem opnieuw veroverd en met de grond gelijk gemaakt. En nog eens 600.000 mensen werden afgemaakt door de Romeinse keizer Hadrianus. En hij doopte Jeruzalem om in de Romeinse stad Alia Capitolina. Voor Joden verboden. Waar heb ik dat meer gehoord? Voor Joden verboden. We hebben blijkbaar nog niets geleerd van de geschiedenis. Jezus weet dat het moment van zijn binnenkomst in Jeruzalem, dat zijn weg zal zijn naar het kruis. Niet de weg naar de troon van zijn vader David. Hij weet dat hij vrijwillig zijn leven zal geven. Hij weet dat dit eerst moet gebeuren voordat het koninkrijk ingeleid kan worden door hem. Eerst het kruis, dan de opstanding en de hemelvaart. En Jezus' profetie in Lucas 19 was inderdaad uitgevoerd in de meest verschrikkelijke precisie. De Romeinen, 40 jaar later, in 70 na Christus, gebeurde dat. En als je Jeruzalem bezoekt vandaag, dan zie je nog steeds hoe het achtergebleven is als je naar het Davidson Center gaat. Lucas 21, vers 20 tot 24. Wanneer u zult zien dat Jeruzalem door legers omringd wordt, en dan sla ik een stukje over, zij zullen vallen door de scherpte van het zwaard en in gevangenis weggevoerd worden onder alle heidenen. En Jeruzalem zal door de heidenen vertrapt worden, totdat de tijd van de heidenen vervuld zal zijn. Yeshua weet dat zowel hij als zijn volk moeten lijden. Ze zijn beide innig met elkaar verbonden, verweven. Er komt geen einde aan de parallellen die tussen Yeshua en het Joodse volk getrokken kunnen worden. De uitverkiezing, het leven, het lijden van Yeshua en de geschiedenis van Israël. En nu komen we bij iets heel bijzonders, maar vrij onbekends. Het is een mysterie. Veel meer dan we met ons menselijk intellect kunnen bevatten. En dat is waarom de Joden een kippa dragen. Een hoofdbedekking. Eronder stopt ons verstand. En erboven is de ongrijpbare wijsheid van God, die alle verstand te boven gaat. Het mysterie van God, van Gods eerstgeboren zoon Israël en zijn enige geboren zoon Yeshua. Zoals we de vorige keer hebben gezien, werd Yeshua geboren onder Torah, onder de Joodse wet, uit een jonge Joodse vrouw. En hij was dus 100% Jood. Maar let op. Als je de enige geboren zoon bent, dan ben je automatisch de eerstgeboren zoon van dezelfde vader. Beide zijn samengewoven. De enige geboren zoon is automatisch de eerstgeboren zoon van dezelfde vader. Beide zijn samengewoven. Yeshua is de ziel van Israël. Yeshua is één met Israël. En zie hier Yeshua. En kijk naar de schaduw van Yeshua. En hier zie je het officiële, niet de Davidster, maar de menorah. Het officiële symbool van de staat Israël. Geflankeerd door twee olijftakken. De menorah, het licht, is een beeld van God zelf. Geflankeerd door beide dienaren, Yeshua en Israël. Zacharia 4, 11 tot 14 zegt, daarna antwoordde ik, Zacharia, en zei tegen hem, de engel, wat betekenden de twee olijfbomen aan de rechterkant van de kandelaar, de menorah, en aan de linkerkant ervan? Wat betekenden die twee olijftakken die door twee gouden buisjes gouden olie uit zich weg laten lopen? Olie is natuurlijk een symbool van de Heilige Geest. Daarop zei hij, dat zijn de twee gezalfden die de Heer van heel de aarde dienen. En hier is het mysterie. Beide zijn geroepen om te lijden en te sterven. Israël voor de kudde van het huis van Israël. Yeshua voor de hele mensheid. Jesaja 50 vers 8. Hij, dat is Yeshua, is nabij die mij, Israël, rechtvaardigt. Laten we samen opstaan. Zie, de Heer helpt mij. De Bijbel spreekt in de antieke geschriften over twee zondebokken. Tijdens Yom Kippur selecteert de hoge priester twee identieke dieren. Yom Kippur, zoals u allemaal weet, is de heiligste dag van Israël. De heiligste dag van het jaar. De grote verzoendag. Voor een plaats vervangend lijden en sterven. We lezen in Leviticus 16, 7 tot 10. Hij, dat is Aaron, moet de beide bokken nemen en die voor het aangezicht van de Heer plaatsen. Aaron moet het lot over de twee bokken werpen. Eén lot voor de Heer en één lot voor de weggaande bok. Dan moet Aaron de bok waarop het lot voor de Heer gevallen is, aanbieden en hem als zondoffer bereiden. Maar de bok waarop het lot gevallen is van de weggaande bok te zijn, moet levend voor het aangezicht van de Heer geplaatst worden, om daarmee verzoening te doen. Door hem als weggaande bok de woestijn in te sturen. Eén lot met het opschrift Ladonai, voor God. En het andere lot Lazazel, voor Azazel, de zondebok. En daarmee stond de hoge priester voor het volk, met de twee bokken, elk aan een kant. Beide bokken moesten identiek zijn en precies er hetzelfde uitzien. Maar één bok kreeg het lot Laadonai, voor God. En de priester legde zijn handen op de bok en werd geofferd. En de priester legde de handen op, ook op de andere bok, door het lot aangewezen als voor Azazel. Om als het ware de zonde van het volk over te brengen op de zondebok. En hij beleed de zonde van Israël. Dit wordt in het Hebreeuws de Shmicha genoemd. Een heilige fysieke handeling die op Yom Kippur moest plaatsvinden. De priester moest de palmen van zijn handen op de kop van de offerdieren leggen. Om schuldbelijdenis te doen voor alle zonden en ongerechtigheden van de kinderen van Israël. Alleen nadat de Shmicha was uitgevoerd, konden de zonden van het volk via zondebokken vergeven worden. Wat heeft dat met Yeshua te maken? Dat is een mysterie. Hij is de vooraf, of dit is de voorafschaduwing van het offer wat Mashiach gaf. Hij als zondoffer, als het lam van God. Maar voordat het offer kan sterven voor de zonde, moest de Shmicha worden uitgevoerd. Wie offerde hem en veroordeelde hem ter dood? De priesters. Daarom, overeenkomstig dit mysterie, moesten de priesters hun handen fysiek contact krijgen met het offerdier. Er staat geschreven dat de Mashiach ter dood was veroordeeld en dat de priesters hem met hun handen herhaaldelijk speciaal in het gezicht en op het hoofd begonnen aan te raken. oude Griekse verslagen vertellen dat zij zijn hoofd met de palmen van hun handen sloegen. Er is zelfs een rabbinaal verslag opgetekend dat zij om de beurt zijn hoofd beroerde. Dus, in overeenstemming met het oude gebruik, dat alleen nadat hun handen op zijn hoofd waren gelegd, het zondoffer, de Mashiach, kon hij worden weggeleid om te sterven. En wat op aarde plaatsvond, staat symbool, is een beeld voor wat er in de hemelse gewesten gebeurde. Het was uiteindelijk God de Vader zelf die de Shmicha uitvoerde. Hij legde expliciet jou en mijn zonde expliciet op de Mashiach. En in zijn dood verdwenen die zonden. En die kunnen nooit meer terugkomen. Amen. De zondebok, die symbolisch de zonde van het volk van Israël vertegenwoordigde, werd weggezonden van de mensen en de woestijn ingedreven. Dus twee bokken stonden voor het volk. Eén bok voor God, Yeshua. Eén bok werd de woestijn ingestuurd. Eén bok als zondoffer voor de wereld. Eén bok als zoenoffer weggezonden in de woestijn van de volken. Zoals geschreven staat in Ezechiël 20 vers 35... Vervolgens zal ik u brengen in de woestijn van de volken en daar oordeel op u brengen. En het uitverkoren volk heeft ontzettend geleden in de woestijn der volkeren. Joden zijn altijd de zondebokken van de wereld geweest. De Joden hebben plaatsvervangend geleden en zijn gestorven namens hun volk. Is niet elke onschuldige Jood in de geschiedenis verbrand op de brandstapel, onthoofd, gemarteld, verkracht, verdronken, vergast, omdat, en heeft hij niet elke onschuldige Jood geleden voor Yeshua? Omdat ze Jezus gedood hebben? Hoezeer was en is de kerk totaal blind door haar superieure hoogmoed richting Gods oogappel? Schande en arrogantie door de vervangingstheologie. Want, zegt Johannes in hoofdstuk 4 vers 22, de zaligheid is uit de Joden. De eerstgeboren zoon is de enige geboren zoon, verborgen in de eerstgeboren zoon. Twee gezalfde dienstknechten van God, Israëls lijden is Yeshua's lijden. Dat zijn de twee gezalfden die bij de Heer van de heel de aarde dienen. Maar er is meer. Ga nog één stapje dieper. Het is nu Pasen, bijna 1500 jaar later, na de instelling van Yom Kippur. En we zien hier een man die al in de schaduw van de dood staat. Zijn naam is Barabbas. Een misdadiger, een aanstichter van de opstand tegen de Romeinen. Een veroordeelde moordenaar, gevangen genomen en op het moment om gedood te worden. En we lezen een stukje van Matteüs 27, vanaf vers 15. Nu had de stadhouder, dat was Pontius Pilatus, de gewoonte op het feest van Pesach voor de menigte een gevangene los te laten. Ze hadden toen een beruchte gevangene die Barabbas heette. En toen ze bijeen waren, zei Pilatus tegen hen: wie wilt u dat ik zal loslaten, Barabbas of Jezus, die Christus genoemd wordt? We zien hier dat God de Vader in de hemel zelfs Pontius Pilatus gebruikte door hem een gewoonte in te geven, waardoor er een keus was. Twee levens met uitzicht op twee verschillende opties, dood of leven. Volgens de voorschriften in het eeuwenoude gebruik van Yom Kippur moesten beide zondebokken identiek zijn. En om niet beïnvloed te worden door een menselijke keuze. Maar hier hebben we niet met twee Yom Kippur bokken te maken, maar met twee mensen, twee mannen. De priesters moesten beslissen wie de Ladonai voor God moest sterven. En de hoge priester is bereid om te offeren. Slechts één kon het zondoffer zijn. Yeshua HaMashiach, de Zoon van God, de Zoon van de Vader. En Pilatus biedt het volk aan om Barabbas, de misdadiger, los te laten. De Lazazel mocht vluchten in de woestijn van de volkeren. Dat is een beeld van de Joden in de diaspora. Konden Yeshua of Barabbas op een of andere manier identiek zijn? Weten we niet. Maar toch gaat het hier om een diep mysterie. Hoe kunnen twee mensen zo verschillend zijn, maar ook identiek? Wat betekent Barabbas? Barabbas is niet zijn oorspronkelijke naam. Dat is zijn Griekse naam. Zijn echte naam in het Hebreeuws is Bar Abba. En dat betekent zoon van de vader. Bar is zoon, Abba is vader. Nu hebben we dus de Mashiach, de zoon van de vader. En we hebben Barabbas, zoon van de vader. Beide dragen dezelfde naam, zoon van de vader. Omdat het zondoffer op een bepaalde manier identiek moest zijn, moest er één voor de ander sterven. In de eerste handschriften van de oude Bijbel, van het Nieuwe Testament, zien we de voornaam van Barabbas. Yeshua, Jezus. Dat staat niet in elke vertaling, maar misschien kan je het terugvinden in de voetnoten van je Bijbel. Dus het was Jezus Barabbas, maar de kerkvaders zeiden, ja, het kan niet zo zijn dat Barabbas dezelfde naam heeft als Jezus. Dat is godslastering. Dus ze lieten die voornaam weg. Maar Barabbas was geboren en de naam gegeven als Yeshua, Bar Abba. Zijn hele leven lang droeg hij de naam van Yeshua. Dus hij is degene voor wie Yeshua eerst sterft. Barabbas is ook een beeld van ons. Hij was een misdadiger en hij was veroordeeld tot de doodstraf. Wij zijn gemaakt naar het evenbeeld van God, evenals naar het evenbeeld van Yeshua. Wie mij heeft gezien, heeft de Vader gezien. Dat is waarom Yeshua kon sterven voor ons. En om voor ons te kunnen sterven, moest hij op ons lijken, moest hij identiek zijn aan ons. Daarom kwam hij naar de aarde, daarom werd hij geboren zoals wij, daarom moest hij pijn en afwijzing ondergaan. Hij had natuurlijk ook in de hemel, oneerbiedig gezegd, een deal met de Vader kunnen sluiten om niet naar de aarde te hoeven gaan en om niet te lijden en te sterven. Was te doen geweest voor God. Maar hij koos ervoor alles met ons te delen en één te zijn met ons op het kruis. Een gat. Hij werd identiek aan ons. Hij werd niet alleen identiek aan de wereld. Hij werd identiek aan ieder van ons. Hij kent jouw pijn toen hij stierf aan het kruis. Specifiek voor jou. Hij nam jouw identiteit op zich. Dat is één deel van het geheimenis. Het zondoffer moest totaal één worden met jou. Voor 100%. Maar het volgende deel van het mysterie is, de persoon voor wie het zondoffer sterft, wordt automatisch identiek aan het offer. Yeshua werd Barabbas, zodat Barabbas Bar Abba, zoon van de vader, kon worden. Hij wordt vrijgelaten. Wij zijn Barabbas. Wij zijn de misdadiger. Wij hadden de dood ter dood veroordeeld moeten worden. Dus als God stierf in jou en in mijn plaats, moest hij gelijk worden aan jou en mij. Van vlees en bloed. Als een image van de zonde. Het geheimenis is dat hij één met ons werd. Op diezelfde manier als wij één kunnen worden met hem. Een gat. Omdat hij onze identiteit aannam, gaf hij ons de power, de kracht om zijn identiteit aan te nemen. Wij mogen gelijk worden aan de zoon van de vader. Wij, Barabbas, kunnen Bar Abba worden. De zoon van de vader, een kind van God. Zodat we een heilig leven kunnen leven. Een leven van overwinning. Een leven van power. Een leven van vrijheid. Samen één met Yeshua en samen één met het Joodse volk. een gat. Johannes 14, vers 19. Want ik leef en u zult leven. Amen.